is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. Wie zijn de 10 van 010? 7 dieren en 3 planten staan symbool voor de biodiversiteit in Rotterdam. We verklappen er vast één. De zanglijster. Ook in de Sliedrechtse Biesbos gaan we op zoek naar biodiversiteit. Van libellen tot nachtvlinder, van ree tot nachtegaal. Op de Kaap in Rotterdam zijn de klimaatdichters op bezoek. En in de studio vertelt schrijfster Michelle van Dijk over haar boek Witter dan sneeuw. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big
Fleetwood Mac, Big Love.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
De 10 van 010 zijn 10 planten en dieren in Rotterdam die een ambassadeursrol spelen voor de natuur in de stad. Het is een idee van de gemeente Rotterdam en andere partijen om aandacht te vragen voor biodiversiteit in de stad. In het Kralingse Bos, waar de rust is weergekeerd, spreekt Chris natuurlijk over de 10 van 010 met André de Baardemaker, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam.
Het zijn verschillende leefgebieden in Rotterdam die allemaal vertegenwoordigen nodig hebben, omdat die onze bescherming verdienen voor een veelzijdige stadsnatuur. Dat is eigenlijk in essentie wat de 10 van 010 is.
En wie zijn het dan?
Ja, moet ik dat nu al gaan verklappen? Elke maand maakt de gemeente een nieuwe soort bekend. De rosse metselbij. Dat is een heel knap oranje-bruin insect. Een beetje wollig. En hij zit graag in die bijenhotelletjes. Dus mensen hebben dat wel eens op hun balkon of in een tuin. Zo'n blok hout met gaatjes erin. En maakt zo'n metselbij een nestje in. Maken ze een soort hokje waarin dan een eitje wordt gelegd. Vol met nectar. En dan wordt het dichtgemetseld met een beetje klei. En dat blijft dan daar een wintertje zo zitten, totdat in het volgend voorjaar daar een nieuw bijtje uitkomt. Ja, er zit een vleermuis tussen waar ik heel blij mee ben. Ja, verschillende planten, een vis en ook een vogel inderdaad. Dat is ook een van mijn favorieten meteen. De zanglijster. Nee, dat is geen zanglijster, dat is een grote bonte specht. Maar de zanglijster zit wel in de 10 van 010 en deze grote bonte specht is volgens mij jaloers. De zanglijster, dat is net als de merel eigenlijk, een vogel die graag in onze tuin broedt. Maar de merel is dan misschien nog net iets makkelijker. De zanglijster heeft dan wel nog iets meer noten op zijn zang, in die zin dat hij dus graag iets meer groen en natuur en struiken in zijn omgeving nodig heeft dan een merel. En als we willen dat er voldoende zanglijsters in onze stad blijven zitten, dan moeten we dus zorgen voor voldoende groene wijken waar de zanglijster dus nog kan zingen. En dat is meteen ook de doelstelling voor de gemeente.
Want jij vroeg aan mij, ja, waar wil je dan afspreken? Op een plek waar het goed gaat met zanglijsters of een plek waar het slecht gaat met zanglijsters?
Ja, inderdaad. Dus er zijn wijken waar het qua vergroening nog wel iets beter kan. En daar zou je natuurlijk naartoe kunnen gaan om te luisteren hoe er geen zanglijsters zingen. Maar je kan ook naar gaan naar een echt zanglijsterbolwerk. En daar staan we nu in het Kralingse Bos. Hier is groen in overvloed. En hier zitten allerlei zangvogels. Dus witte koninkjes, zwartkoppen, roodborsten, merels en zanglijsters. Oh kijk, daar gaat een zanglijster. Heel sneaky. Meteen de bosjes in, op het moment dat ik hem aanwijs. Ja, ze zitten hier dus tussen de afgevallen bladeren. Daar rommelen ze wat op zoek naar wormen en slakken. Zanglijsters zijn echt liefhebbers van huisjesslakken. Want dat huisje, dat is nogal hard en dat vinden ze niet zo lekker. Dus daar moeten ze eerst vanaf. Dus wat ze doen is de slak in zijn kraag grijpen en dan meegaan naar een speciaal plekje. Een geheim plekje. Dat is de smidse, zoals het heet. En dat is vaak een platte steen of een ander hard oppervlak. Waar hij het slaklijfje tegenaan slaat. Totdat het huisje aan gruzelementen is.
Zo'n slakje staat niet in de top 10, denk ik?
Nee, dat is natuurlijk ook een beetje het lastige van zo'n lijst samenstellen. Ja, de natuur is eten en gegeten worden. Maar goed, ja, kijk, als het goed gaat met de huisjeslak, dan gaat het ook goed met de zanglijster. En vice versa.
Hoe zijn jullie nou op het idee gekomen voor de 10 van 010?
Nou ja, de gemeente is bezig met de uitvoeringsagenda biodiversiteit. Men wil meer biodiversiteit in de stad en terecht, denk ik. En de vraag daarbij was, hoe kunnen we dat nu aansprekend maken? En een van de manieren om dat te doen is dus om 10 soorten te benoemen die als gezicht dienen voor die campagne. Het is net als eigenlijk met reclame voor sportschoenen. Het gaat altijd beter als er natuurlijk een bekend gezicht bij komt kijken. En ja, sommige van die soorten zijn heel bekend en andere soorten zijn juist heel erg onbekend. En moeten we eigenlijk gaan leren kennen de komende tijd.
Je doet een beetje geheimzinnig, maar het is al bekendgemaakt natuurlijk. Hè, welke dieren er allemaal in zitten.
Ja, inderdaad. Ja, dus ik dacht, misschien gaan mensen toch wel opzoeken. Maar ik wil best wat vertellen hoor. De snoek zit erin. Een grote roofvis natuurlijk in onze wateren. Maar ja, die snoek is wel afhankelijk van een goede visstand. Waar het slecht gaat met de snoek, daar is het waarschijnlijk niet pluis met de visstand. Andere dieren die daar in komen is bijvoorbeeld de kleine vuurvlinder. Wat een heel mooi vuurrood vlindertje is. De naam zegt het al. Waar heel veel mensen gewoon aan voorbij lopen, omdat die wat kleiner is dan andere vlinders. Hè. Dus zo'n Atalanta bijvoorbeeld, ja, die vliegt zo wat in je gezicht. Dat zie je wel, zo'n grote lab. Maar het vuurvlindertje is echt een fijnproever van ecologisch maaien. Dus waar je dus het gras wat hoger laat staan, waar de kruiden een beetje mogen blijven staan. Maar ook ja, braakliggende terreinen, overhoekjes. Daar zit die kleine vuurvlinder graag. Ja, is dus ook een goede graadmeter voor. Zit het daar goed met de kruidachtige planten? Ja, dan zit dat vuurvlindertje daar.
Een hele aansprekende, dat zijn natuurlijk de vos en de egel.
Ja, zeker. Nou, de egel is echt een tuinbezoeker. En voor veel mensen dus inderdaad een hele bekende gas. En egels hebben het niet altijd makkelijk in onze stad. Want het is moeilijk voor ze om van de ene naar de andere plek te komen. Omdat ze nu eenmaal erg gevoelig zijn voor auto's die over ze heen rijden. Dus het is voor egels vooral van belang dat de stad goede groene verbindingen heeft. En dat geldt voor de vos natuurlijk ook. En daarbij is de vos een echt roofdier. Een toproofdier van onze stad. En ook daarvoor geldt dat als je een goed ecosysteem hebt, dan heb je een goed toproofdier daarbij zitten. En dat is de vos in dit geval.
En de zanglijster, mensen verwarren dat ook wel eens met een andere vogel die heel erg goed kan zingen?
Ja, je krijgt wel eens melding van, hey, er zit hier een nachtegaal te zingen in de wijk. Prachtig natuurlijk, zeker als het zo is. Maar ja, als we dat dan nagaan, dan is 9 van de 10 keer toch een zanglijster. De nachtegaal is niet echt een stadsoort. In Hoek van Holland, bijvoorbeeld in de duinen, daar zitten wel veel nachtegalen te zingen. Ja, en Rotterdam, de laatste die in het Zuiderpark gezeten heeft, is al jaren geleden. Want dat geldt voor het Kalaanse Bos ook, want dat bos wordt steeds ouder en dan is het eigenlijk niet meer geschikt. Maar zo'n oud bos, dat is voor een zanglijster wel heel mooi. De zang van een zanglijster is best wel goed herkenbaar, hoewel heel veel mensen het lastig vinden. Maar een goed kenmerk is dat iedere strofe 2 of 3 keer wordt herhaald. Dus als die dan begint, dan hoor je zo tuut, tuut, tuut. En dan tuuruw, tuuruw, tuuruw. En dan iedere keer doet hij dat weer 2 of 3 keer. En dat is eigenlijk het beste kenmerk. Want de zang zelf, daar zit heel veel variatie in. Dus mannetjes verzinnen ook steeds weer nieuwe coupletten eigenlijk in hun zang. Naarmate ze ouder worden. En dat is ook eigenlijk wel hun manier om de dames harten te veroveren.
En hoe zien ze eruit?
Het is net eigenlijk een merel, maar dan met een witte buik. Met vlekjes erop. Dus, maar van afstandje is het inderdaad een bruine vogel met een witte lichte buik. En hij zit vaak ook op het gazon om daar dus ook regenwormen uit te halen. Of inderdaad de grond tussen de struiken om daar een slak op te sporen. Mensen die graag tuinieren, die niet altijd blij zijn met slakken. Ja, die mogen wel tevreden zijn met een zanglijster in de straat. En ook een egel natuurlijk, want die lust er ook wat van. Dus ja, zeker. Nou, weer een merel hier. Ook mooi natuurlijk.
En het is de bedoeling dat de mensen ook nog een rol spelen in de 10 van 010?
Ja, natuurlijk. Kijk, de uitvoeringsagenda biodiversiteit is natuurlijk mooi dat de gemeente daar mee aan de slag gaat. Maar de gemeente kan het natuurlijk niet alleen. Ik bedoel, het grootste groengebied van onze stad, dat zijn natuurlijk alle achtertuinen bij elkaar. En voortuinen ook nog eens een keer. Dus dat wil zeggen dat we zelf thuis, als we een tuin hebben of misschien een balkon, dat we daar ook iets kunnen doen aan vergroening van de stad en biodiversiteit. Dus voor de Rosse Metselbij is dat heel duidelijk. Je kan een bijenhotel ophangen, maar ja, daar ben je er nog niet mee. Want dan heeft die bij wel iets om te wonen, maar nog niks om te eten. Dus dan heb je ook bloemen nodig, zodat zo'n bij daar weer voedsel vandaan kan halen. Maar daar profiteren natuurlijk ook allerlei andere insecten van, die ook op die bloemen afkomen. Dus zo werken deze soorten als vertegenwoordiger. Dat geldt voor een zanglijster net zo natuurlijk. Dat wanneer je een heg neerzet, dan heeft zo'n lijster een plek om daarin te broeden. En een gazon, in plaats van tegels, dan heeft zo'n vogel een plek om wormen te vinden. Maar daar profiteren die wormen natuurlijk nog veel meer van dan die lijster. Want die lijster die trekt natuurlijk wel een paar wormen uit, maar de meeste laat die zitten. En dat betekent dus dat zo'n gebied veel meer die diversiteit krijgt. En dat daar dus ook weer allerlei andere dieren van kunnen profiteren. Dus dat is een beetje het concept van deze lijst van 10 soorten. En sorry dat ik je onderbreek, maar de zanglijster te zingen.
De zanglijster, 1 van de 10 uit de 10 van 010.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Biodiversiteit. Je hoort het vaak en het gaat er niet goed mee. Vandaag in Chris natuurlijk aandacht voor biodiversiteit. Alles wat op aarde leeft en het evenwicht tussen plant, dier en mens. In Rotterdam is er zelfs een nieuw platform voor opgericht. Het publieksplatform Biodiversiteit Rotterdam. Waarin Trompenburgtuinen, het Natuurhistorisch Museum, het Erasmus University College, Diergaarde Blijdorp en de Botanische Tuin Afrikaanderwijk samenwerken. Astrid Priester van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk vertelt wat het publieksplatform gaat doen.
Met elkaar mensen informeren over gewoon praktische dingen die je zelf kan doen. Zoals in je eigen tuin, je grasveld. Zorg je dat helemaal netjes kort is, gemillimeterd en dat alle bloeiende plantjes eruit gaan. Of laat je gewoon gezellig maar de liefjes staan. Ik zeg gezellig, want ik vind het gezellig. Hondstraf, paardenbloemen zelfs. Ik laat van alles staan en dat is goed voor allerlei bijen en hommels die daar voor hun voortbestaan van afhankelijk zijn. Maar het is ook gewoon zo gezellig. Ga gewoon zitten bij zo'n grasveld. Doe je ogen dicht en luister naar dat gezoem van die insecten.
En dat kan hier goed in de Botanische Tuin Afrikaanderwijk. Maar er zijn nog meer instellingen die meedoen aan dit initiatief. Kees Vink, hoe ben jij betrokken bij dit platform?
Ik ben aangesteld bij het Erasmus University College. En als college zien we onszelf ook als een partner. Maar dat is ook omdat ik als buitengewoon hoogleraar ben aangesteld bij het Natuurhistorisch Museum. En vanuit die link, ook met het bureau Stadsnatuur, ben ik ook graag betrokken bij het publieksplatform. Je kan aan de ene kant met dat publieksplatform je richten op hele wetenschappelijke uitgangspunten. Zoals we hebben die natuur nodig en die diversiteit nodig om onze ecosysteemdiensten, heet dat dan, in stand te houden. Nou, dat is alles wat de natuur ons levert. En dat is voedsel, dat is gezonde lucht, dat is gezond water. zonder leven en zonder die variëteit in leven hebben wij ook geen leven meer, zou je kunnen zeggen. Dus als dat besef groeit, dan groeit ook, hopen wij, de aandacht, maar ook de interesse en die liefde voor die natuur. Educatie is ook heel belangrijk. Wanneer je bijvoorbeeld al heel vroeg een kindje vertelt over bijen, over planten, en ze helpt leren herkennen, dan zie je al heel snel dat het belang ervan duidelijk wordt en groot wordt.
En dat doen we al. We geven kinderen van de basisscholen hier natuureducatie. Maar we gaan het natuurlijk ook buiten schooltijden doen. In de zomervakantie bijvoorbeeld. Dan willen we aandacht geven aan allerlei plantjes die je heel makkelijk in de stad tegen kan komen. De zogenaamde stoepplantjes of straatplanten, zoals wij dat noemen. En verder onderzoeken we of we ook actief naar kinderen toe kunnen. Bijvoorbeeld een bakfiets met materiaal.
Dus kunnen we de stad ingaan met zo'n bakfiets met de plantjes. We zijn ook momenteel... We hebben een lijstje ook met planten gemaakt. Hè. En door er een kleurplaat bij te leveren, hè, die zijn we nu ook aan het maken, ook de kans bieden om zelf dat lekker in te kleuren. En kijken, zien en maken betekent herkenning. En dat zie ik ook zelf heel erg als ik nu naar buiten ga. Is het de scherpe boterbloem die nu overal staat. Het geeft gewoon die vreugde waar Astrid het ook nu over had. Dus het is vreugdevol voor ons. En heel anders dan inderdaad een platgemaaide berm. En het is heel fijn voor de insecten.
Wat vind je eigenlijk van deze tuin?
Fantastisch. En heel belangrijk.
En, ja?
Heel belangrijk ook. En dat kunnen mensen zelf ook doen met de paar vierkante meters die ze misschien hebben. Of zelfs op een balkon.
Want dat alleen helpt dan?
Ja, dat helpt zeker. Ja, dus kijk maar hoe snel je ook insecten aantrekt als je een paar mooie inheemse bloemen, planten op je balkonnetje hebt staan. Maar goed, het gaat verder dan dat. Als je denkt over natuurinclusiviteit, hè, en dat is ook waar Bureau Stadsnatuur zich erg op richt, kan je ook iets doen voor de vogels en de zoogdieren. In de wijk waar ik toevallig woon, dat is een soort van blokkendozenbouw. Daar zie ik geen enkele gierzwaluw, omdat die gewoon geen schuilplekken hebben of nestelplekken hebben of overhangende daken. Dus kan je iets doen met nestkasten inbouwen voor gierzwaluwen, voor vleermuizen.
Ja, want hoe lekker is dat weer als je zo'n gierzwaluw boven je hoort, hè? Toch? Zo'n zomers geluid?
Dat is de zomer. Dat is de zomer. Die paar maanden dat ze hier zijn, hè, rond 30 april komen ze en in juli zijn ze alweer weg. Dat staat gelijk aan zomer voor mij. Dat is ook iets wat je mensen bij kan brengen. Je krijgt meer een gevoel van de aarde en van het ecosysteem aarde deel uit te maken.
Ja, want het is natuurlijk eigenlijk iets heel groots. We hebben het nu over de stad, maar ja, en over klein, over tuintjes enzovoort. Maar...
Ja, het begint ook klein. En ik denk dat we het niet aan anderen moeten overlaten en ook niet aan onze buurman moeten overlaten. Dus je kan ook zeggen van, ja, de grote bedrijven moeten zus en zo. Ja, ook. Maar je kan zelf ook heel veel doen. Betegel je tuin niet. Wat kan ik op mijn huis verder aanpassen? Kan ik daar een nestkast zetten? Nou, dat soort dingetjes. Nou, dan wordt het er allemaal al heel snel heel veel beter op, denk ik.
En wat kan Rotterdam nog doen als stad, als gemeente?
Ik denk toch ook bij nieuwe bouwprojecten kijken hoe kan ik natuurinclusiever zijn. Het is misschien een beetje het handelsmerk van Rotterdam geworden. Al die hoge torens en het is allemaal prachtig architectonisch. Maar ja, ook als je bij architecten kijkt, wat vinden ze nou mooi en interessant? Dan is het allemaal cool en wit en glad en er is niks aan natuur aan. En er zijn voorbeelden genoeg, ook in Rotterdam overigens. Op de Lloyd Pier komt dat mooie houten gebouw met veel groen. Het kan dus. Dus doe dat gewoon op een bredere schaal.
Melita van Bracht, die is hier botanicus van de tuin. En die kan heel goed uitleggen waarom deze tuin nou zo bijzonder is voor de biodiversiteit. Met name door de Rotterdamse plantenroute.
Onze collectie die wij hier belangrijk vinden, dat zijn de Rotterdamse stadsplanten. En dat zijn allemaal planten die zijn hier toevallig in de stad terechtgekomen. Nou, we zijn natuurlijk een stad van niet alleen werken, maar ook vooral van bouwen. En daardoor liggen er altijd heel veel terreinen in Rotterdam braak. Waar weer pioniers terechtkomen. En die pioniers die komen altijd op hele sneaky wijze overal vandaan. En dat kan zijn, nou ja, we weten het, Rotterdam ligt aan de Maas. Natuurlijk een dynamische rivier. Daar komt heel veel mee aangespoeld. Maar we zijn natuurlijk nog steeds een grote havenstad. En die havenstad, daar gebeurt ook nogal wat. Want bijvoorbeeld in de Waalhaven, daar hebben we komferaland gevonden. Ik noem maar wat. En dat is een plant die komt helemaal uit het mediterrane gebied vandaan. Nou ja, we kunnen daar alleen maar naar raden. Maar vroeger had je natuurlijk overslag gewoon met het zakje op de rug, zullen we maar zeggen. Dan liepen die mannen allemaal te sjouwen en dan viel er nog wel eens wat op de grond en brak zijn zak open. Tegenwoordig hebben we containers. Dus jammer genoeg komen daardoor weer minder dingen de stad in, ben ik bang. Maar wij zijn weer gaan reizen. En als mensen reizen, dan nemen ze van alles en nog wat mee. Onder de schoenen of nou ja, in je koffer, weet je wel, er blijft wat aanplakken. En als het dan in de stad terechtkomt, dan kan het soms zo zijn, dan noemen we het een invasieve exoot. Dat vinden we helemaal niet leuk, want dan willen we er eigenlijk vanaf. Maar er zijn er ook zat. Ja, daar zijn we eigenlijk als Rotterdammers hier zo in de Botanische Tuin best wel trots op. En eentje ervan, daar ga ik je mee naartoe nemen, want dat is de plant van de maand. Dat is de...
Ja, dat gaan we dan eerst even daar naartoe, goed?
Laten we daar naartoe gaan, is goed.
Chris Natuurlijk, de plant van de maand.
Dat is de stekelwinde. En dat is ook zo'n plant, die komt niet van origine hier vandaan. Maar die is ooit eens een keertje door zo'n werkgroepje van Floron, hebben ze die ontdekt op begraafplaats Sjaarloos. Daar gingen ze naartoe om te inventariseren. En ze liepen over die begraafplaats heen en ze baalden als een stekker. Want de goede tuinmannen hadden alles geschoffeld, dus het hele zooi was weg. Maar daardoor viel deze stekelwinde wel ineens erg op tussen de buxus. En die blijkt dus helemaal uit het mediterrane gebied te komen. Als ik in Frankrijk loop, in kalkrijke gebieden, dan zie ik hem niet klimmen, maar meestal zie ik hem van de bergen afhangen. En dan groeit hij daar zo'n beetje zo'n bergwand naar beneden toe. Nou ja, en hier gaat hij zijn weg omhoog zoeken.
Die groene die daar zo in dat hek zit.
Ja, met dat hele mooie, ja wat is het eigenlijk, een soort hartvormig blaadje, maar met een heel lange tuteraan, zullen we maar zeggen. En er zitten ook echt stekels aan, want als je er bij, hoe heet dat, planten die je er niet bij wil hebben en je bent niet aan het wegtrekken, dan kan het ook nog wel eens gemeen zeer doen. Maar goed, hij stond hier natuurlijk niet. Dus zij kwamen erachter en op dat moment werd hij natuurlijk ingetekend als iets bijzonders. En de vraag is natuurlijk, is die meegekomen met de buxushagen zelf? Hè? Want het kan uit Italië of Frankrijk, weet je, worden die dingen gekweekt. Of is het zo gebeurd dat er een vogel hier naartoe is gekomen die wat mee heeft genomen? Ik denk eigenlijk, hij is meegekomen met de buxussen, heeft daar ingezeten en is daar gaan groeien. En toen kwam de buxusmot en die maakte alles verrot, die frat alles op. Behalve die stekelwinde, die viel nog meer op. En toen waren ineens de geruchten daar van, oh jee, ze gaan daar de boel leeghalen en ze gaan dat vervangen voor andere planten. Toen zeiden we, ja, weet je, dat kan natuurlijk niet, want hij stond daar altijd heel rustig, maar dan moet hij naar ons toe komen. En toen heeft een vrijwilliger van hier, Rob Boom, die is op een goede dag daar naartoe getrokken met zijn schepje en heeft de stekelwinde hier naartoe verhuisd. En nu kan die hier vrolijk verder groeien, daar komt het eigenlijk op neer.
Melita van Bracht was dat van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk, waar je nog veel meer Rotterdamse planten kunt bewonderen als je de Rotterdamse plantenroute in de tuin volgt. En ben je toch op Zuid? Het Dichtersfestival Poetry International wordt dit weekend op de Kaap in Rotterdam-Zuid gevierd met een bezoek van de klimaatdichters. Linda Malherbe van Verhalenhuis Belvedere die vertelt wat dat zijn. Klimaatdichters.
Nou ja, volgens mij is dat een intense, groter wordende groep van dichters uit Nederland en Vlaanderen die zich bekommeren om de wereld en die hun poëzie inzetten om de wereld beter te maken. En er komen een aantal van naar Rotterdam en er zijn al een paar zelfs al even langs geweest. dus zij hebben een heel mooi project en ze noemen het poëziekastjes. Dat zijn een soort jampotjes. Daarin stoppen ze in ieder geval een mooie beeldenis, maar ook een QR-code. Want ze willen graag een gedicht persoonlijk aan jou voordragen. Dus dat hebben ze op video opgenomen. Dus als jij die QR-code scant, dan dragen zij zich hun gedicht aan jou persoonlijk voor. Nou hebben we volgens mij 7 dichters die graag op Katendrecht hun gedicht kwamen verstoppen. Want je moet ze wel gaan zoeken, die kastjes. Dus ze hebben bijvoorbeeld, ik mag eigenlijk niet alles verklappen, want ze geven alleen maar de coördinaten weer. Dus dan kan je, of je vindt hem natuurlijk spontaan, dat kan ook. Maar je kan ook via je Google Maps kan je op pad gaan om te zoeken. En dan zijn er op 7 plekken zijn er dus die kastjes verstopt. Een beetje in het groen of een plek waar het mee te maken heeft. Dus onder andere, ga ik eentje verklappen. Hè? Bij de Kaapse Stekkies, dat is een groene plantenbibliotheek. Vlak bij de Phoenix. Daar zal zo'n potje te vinden zijn.
Dus dat is wel spannend, maar je kan er zo ineens met je hoofd tegenaan lopen. Dus.
Ja. Ja, en dan kunnen 50 mensen inderdaad zo'n persoonlijk kaartje eruit halen. Dus het potje kan weer dicht en dan kan de volgende het weer vinden. Dus eigenlijk gedurende de zomer is het nog steeds te vinden. En natuurlijk tot de voorraad strekt.
Ja, met een heel mooi gedicht dus over de natuur of over klimaat.
Ja, dus het is heel verschillend. Er zitten echt hele bekende dichters tussen. Joke van Leeuwen bijvoorbeeld. Maar ook minder, voor mij in ieder geval minder bekende dichters.
Nou, misschien kunnen we nog een voorbeeld laten horen.
Ecosysteem. Omdat de mensen in de straat hun tegelvoegen epileren, moet ik zorgen voor wat overblijft. De planten uit de groenbak adopteren. Voor elke uitgeroeide conifeer en elke sneuvelappel plaats ik iets terug, maar dan bij mij. Ik stel mijn vel beschikbaar voor de weggejaagde muggen, geef stiekem bij de buren plantenwater. Verleng hun leven steeds één dag. Op het gras springen dozijnen prinsen rond.
Maar dit is niet het enige, hè, wat te doen is met Poetry op de Kaap.
Nee, Poetry International gaat natuurlijk, het festival gaat naar de Walhalla, Lantaarnvenster en bij ons. En wij hebben bijvoorbeeld ook twee dichters in de keuken. Ook echt een heel leuk project. Vanmiddag tussen 5 en 6 is Anne Vechter de dichter in de keuken. Dus we hebben in onze kookstudio Anne, die komt samen koken met onze Syrische gastkok Anahit Darwish. Ze gaan een Syrische maaltijd maken die na afloop af te halen is. En intussen kun je ook via de livestream, via Facebook, kun je hun persoonlijke verhalen horen en natuurlijk poëzie. En morgen op zondag is dat weer een andere dichter. Dan komt Ellen Dekwitsch koken samen met onze Indische gastkok. Dus dat is een Indische maaltijd af te halen. En natuurlijk eerst die livestream via die poëzie en verhalen via die livestream te beluisteren.
Zij Linda Malherbe van Verhalenhuis Belvedere op de Kaap. Het is een van de plekken in Rotterdam-Zuid waar het dichtersfestival Poetry International wordt gevierd. En Poetry is een van de eerste festivals in Nederland waar sinds corona weer publiek mag komen. En in de reportage hoorde je ook een gedicht van klimaatdichter Vrouwtje Tuinman met de titel Ecosysteem.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlagen.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag lees met Martin van der Booghuis. Martin, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
Ja, goedemorgen Chris. Ja, niet elke boom die de grond ingaat helpt het milieu. Dat staat in Trouw. Die opvallende boodschap komt van een internationale groep van milieuwetenschappers. Natuurrisico's treden op als bomen die niet goed passen bij bestaande ecosystemen en lokale diersoorten op grote schaal worden aangeplant. Ja, en het volgende berichtje van jou, Chris, sluit daar dan weer mooi op aan.
Nou, dat klopt. Het is Nationale Tuinweek en het IVN, het Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid, die roept iedereen op om vooral inheemse bomen in de tuin te planten. Dat is beter voor de biodiversiteit. Neem bijvoorbeeld de Hollandse zomereik, die trekt zo'n 450 insecten en de Amerikaanse eik maar 13. Je leest erover in het AD.
Dus eigenlijk eigen boom eerst.
Ja, zeker.
De metro krioelt van onontdekte levensvormen. Op trapleuningen in metrostations in 60 steden over de hele wereld vonden onderzoekers duizenden nog onbekende wezens. Het gaat om microscopisch klein grut, zoals bacteriën. Je leest erover in de Volkskrant. En daarom moet je, als je in de metro bent geweest, altijd je handen wassen.
Waarom is het toch leuk wat microscopisch klein grut op je handen?
Ja, lekker.
Onontdekt. Een Amerikaanse kreeftenvisser zegt dat hij is uitgespuugd door een walvis. Volgens
Bijbels.
De kreeftenvisser kwam hij gisteren terecht in de bek van een bultrugwalvis en werd hij uiteindelijk weer uitgespuugd. Het verhaal werd eerst door een lokale krant gebracht en ging vervolgens viraal op sociale media, schrijft het AD.
En hier wordt oude meuk weer leuk. Volkskrant Magazine schrijft over het circulaire warenhuis. Dat liet ontwerpers een tweede leven verzinnen voor beschadigde kopjes, gebruikte handdoeken en verouderde spaanplaatmeubels.
Martin van der Booghuis was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. Dank je wel daarvoor. Gaan we door met het weer. Dat komt van Arjan Willemsen. Arjan, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Chris.
Nou, ben je laat naar bed gegaan? Want je hebt vast het voetbal nog gekeken, hè, gisteren.
Ja, klopt. Ik heb de eerste helft gekeken. Toen ben ik toch maar mijn bed gaan liggen. Want ik moet de komende tijd nogal vaker vroeg opstaan. En toen ben ik halverwege de tweede helft gewoon in slaap gevallen. Dus ik heb anderhalve wedstrijd meegekregen.
Nou ja, heb je toch een beetje meegekregen. Ja, want je moest dus inderdaad vroeg op om vanochtend het weer te vertellen hier in Chris Natuurlijk. En het weer, ja, vandaag wordt het iets frisser dan de afgelopen dagen, heb ik begrepen.
Ja. Ja, dat komt eigenlijk doordat de wind naar het noordwesten is gedraaid. Die neemt vanmiddag ook wel wat in kracht toe. Een matige tot vrij krachtige noordwestenwind hebben we dan. En ondanks dat we nog steeds in relatief warme lucht zitten, wordt er toch aan de grond koele lucht vanaf zee aangevoerd. En dat zorgt ervoor dat de maximumtemperaturen iets lager blijven vandaag. Het is 18 tot 21 graden. Daarbij vanmorgen ook redelijk wat wolkenvelden. Af en toe prikt de zon er even doorheen, maar in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag, dan gaat de zon een stuk vaker schijnen. En vanavond zou het dan uiteindelijk strak blauw moeten zijn.
Ja, en dan blijft het weer een paar dagen zo lekker, denk ik, als het vanavond weer is.
Ja, klopt. Want we hebben echt zonovergoten dagen gaan we tegemoet zien. Het is vannacht dus al helder, geen wolkje aan de lucht. Koelt het trouwens ook nog eventjes flink af. 9 graden in het oosten van de regio en zo'n 12 graden aan zee. Er staat maar heel weinig wind. En ook morgen is het eigenlijk praktisch windstil, want we liggen in de kern van een hoge drukgebied. Dat zorgt ervoor dat het volop zonnig is. Er zal nou amper een wolkje aan de hemel te zien zijn. En de temperaturen die weten daarbij op te lopen naar 22 of 23 graden. Maar dat is eigenlijk nog maar het begin, want ook maandag hebben we te maken met veel zon. Dan is het zo'n 26 graden. Dinsdag draait de wind eventjes kort naar het noorden. Dus ondanks dat we dan nog steeds in de warme lucht zitten, wordt er opnieuw koude lucht vanaf zee aangevoerd aan de grond. En dat houdt in dat de temperatuur iets lager blijft. Het is dan opnieuw 2 of 23 graden. Maar woensdag lijkt de topper te worden met de hoogzomerse temperaturen van misschien wel richting de 30 graden.
Zo, en morgenavond kunnen we dan buiten kijken naar het voetbal, naar Oranje?
Ja, absoluut. Het is daar prachtig weer voor. Het zal in de loop van de avond wel vlug afkoelen als de zon eenmaal laag staat. Maar voor de rest is het schitterend weer met heel weinig wind. En de zon gaat om 10 uur onder, dus tot die tijd alleen maar zonneschijn.
Oké, Arjan. Nou, prettige wedstrijd.
Ja, jij ook, Chris.
Hoi.
Tot de
luisteren,
volgende keer.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom nou toch. Chris, natuurlijk. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be.
Like you, I'm a girl.
Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Nog maar even kun je zingende vogels horen als na volgend weekend de langste dag van het jaar is geweest. Dan stoppen steeds meer vogels met zingen. Met boswachter Thomas van der Es gaan we op een eilandje in de Sliedrechtse Biesbos op zoek naar biodiversiteit en de laatste paar zingende vogels.
Een van de allerbeste is toch wel de nachtegaal, denk ik.
Dat was die we net hoorden.
Ja, en ja, van zijn uiterlijke vertoning hoeft hij het niet echt te hebben. Want hij lijkt op best wel veel kleine bruine vogeltjes die er nou eenmaal zijn. Maar zijn zang is spectaculair. En nu is het in de ochtend, dan is het ja, wat korte strofes. Niet super lang, niet super luid. Maar met volle maan in de nacht, nou, dan is het gewoon power geven. En al die trillers en prachtige fluittonen, ja, maakt hem echt een talentvolle zanger.
We hebben echt het eilandje voor onszelf alleen hier. Dit is de Sliedrechtse Biesbos.
Ja, we zijn hier in de Sliedrechtse Biesbos. En ja, dit ziet er toch wel uit als echte typische biesbosnatuur. Ja, een wirwar van omgevallen bomen, overhangend hout. Maar ook ja, de moeite die we even hadden met het afmeren gelijk vast komen te liggen, omdat het water op zijn laagst is op dit moment. Hier heb je nog zoetwaterige tijden. 80, 90 centimeter, tweemaal daags gaat het water hier op en neer. En ja, wij zijn daaraan gewend als biesboswachters en als dortenaren hier in de regio. Van nou, dat is nou eenmaal zo. Maar op wereldschaal is dat super bijzonder. Want ja, dat element, zoet water wat op en neer gaat, is super zeldzaam op wereldschaal. Het is goed om te beseffen dat de biodiversiteit die je hier hebt in deze regio met de delta en de biesbos, ja, die kun je dus niet overal creëren. Want ja, dat hangt samen met heel veel bijzonderheden. De ligging van dit gebied vlakbij zee. De invloed van de dynamiek op het biesbossysteem. Ja, dat brengt specifieke flora en fauna met zich mee. Die elders op de wereld niet voor kan komen. Dus ja, als je hier natuur herstelt, natuur beschermt. Ja, dan doe je dat ook voor een groep soorten in de diversiteit die er is. Die nergens anders op de wereld voorkomt. Dus ja, nogal extra belangrijk om die natuur hier heel erg te waarderen en te beschermen.
En hoe in het kort zou jij biodiversiteit beschrijven?
Ja, dat is echt het geheel, de samenhang die er is. Dus eigenlijk alles wat je ziet, ruikt en beleeft als je buiten bent. Ja, als straks de vogels weer stil zijn en ja, ook de vervelende insecten tevoorschijn komen. Ja, dan ervaar je ook op dat moment weer de rijkdom van bijvoorbeeld zo'n biesbosgebied. Hè? De enorme hoeveelheid voedsel die er is. Ik doe hier op allerlei manieren onderzoek natuurlijk met vrijwilligers. En dan is biodiversiteit, ja, de nachtvlinders op het laken die je lokt met een felle lamp. Tot aan de libellen larvenhuidjes die je zoekt op een zomerdag. Ja, dat geheel, zeg maar, is voor mij biodiversiteit. Dit is een klein geaderd witje. En klein geaderd witje is een van de meest algemene dagvlinders. Kijk, als een waardplant bijvoorbeeld niet zo heel bijzonder is. Hè, dus de eis van de rups van een bepaalde vlinder. Ja, dan kunnen ze ook veelvuldig voorkomen in dit soort gebieden. Want als jouw waardplant de brandnetel is, die wij hier in overdaad hebben. En dan kan het ook goed met je gaan. Maar er zijn dus bepaalde soorten die zijn zo specifiek. Of hebben een bepaalde samenwerking met een mier. Ja, als dat dan niet meer klopt, zeg maar, in het systeem, dan gaat het heel slecht met ze. Of hebben ze nog maar een paar plekjes leefgebied. En dat is natuurlijk waar in Nederland wel vaak veel om te doen is. Met die extreem zeldzaam geworden soorten. Omdat landschap ertoe heeft geleid dat dat samenspel er niet meer is. Tussen bepaalde dieren die samenwerken met elkaar. Of de bepaalde plant waar die rups van leeft of die vlinder op voorkomt. Gewoonweg niet meer bloeit in Nederland.
En wat doet die mier dan samen met de rups?
Ja, een mooi verhaal is het pimpernelblauwtje. Dat komt nog op een paar plekken langs de rivier voor. Die laat zijn rupsen vallen. En de mieren, en dat zijn mieren, weidemieren, die nemen die rupsen mee onder de grond om ze daar te laten overwinteren. Dus die poppen worden meegenomen onder de grond en in die mierennesten verzameld. En dat biedt hun een veilige winter. En ja, dat hangt zo nauw met elkaar samen dat ja, het een kan niet zonder het ander in dit geval.
Maar ja, een jaar of 15 geleden zou je nog een moord doen voor de settiszanger. En nu niet meer.
Nee, die is kennelijk dus niet zo heel erg specialistisch wat dat betreft. Die vindt het gewoon best hier. De winters zijn zachter geworden. Hij heeft ontdekt dat hij hier in de winter ook uit de holtes van riet en in die getijdengrens vreten kan vinden. En ja, er moet er gewoon heel wat gaan gebeuren. En ja, ik denk dat dat minstens een elfstedentocht gaat opleveren om de settiezanger te laten verdwijnen uit ons land.
Ja, dat willen we ook weer niet, toch?
Nee, hij hoort er nou bij. Dus. Dit is de moeraspirea. Die heeft dan weer net wat specifiekere vlinders, want moeraspirea is echt een moerasplant. Die komt in allerlei bijzondere veemosrietlanden voor, maar ook in de zoetwaterige tijden van de biesbos. Zingende settiezanger ter begeleiding. Een mooie bever. Dit bevordert natuurlijk ook de biodiversiteit in het landschap van zo'n biesbosgebied. Want je krijgt daardoor gewoon variatie. Kijk, dit is echt een heel duidelijk glijspoor. Hè? Dat gaat hier het wandelpad zo eens op en verdwijnt hier het bos in. Nou, wat met hoogwater bijvoorbeeld gebeurt in de winter, is dat die bever is, nou, zijn hoog boompje ertussenuit pikt, die knaagt die eens om. Er komt weer lichtval, er ontstaan poelen. En hier tussendoor zie je dus ook al in die laagtes waar die poelen ontstaan, gele lisk. En ja, zo krijgt zo'n bos eigenlijk toch met ook de invloed van dat soort dieren meer variatie.
Wat is dit?
Ja, het lijkt net alsof we daar een stukje vergeten zijn te maaien, maar... Ja, dit zijn ook van die plekken, zeg maar, waar bijvoorbeeld de hoefdieren van de biesbos, de reeën in dit geval, ja, net een beetje hebben zitten krabben met hun poten. En ook de aanwezigheid van dat soort dieren zorgen voor net weer een ander biotoopje. Hè, dat ontstaat daar wat meer zandige vegetatie, waar weer net wat andere planten staan, andere insecten op afkomen, et cetera. En dat is wel leuk dat je in die grote gebieden in Nederland, als de biesbos met de aanwezigheid van een bever, van reeën, grote roofdieren die gedrag weer een beetje laten aanpassen van andere dieren, dat die diversiteit dan vaak ook groter en breder wordt.
Stevige lucht. Dit is beverpoep.
Ja, zeker. Een bever spreent eigenlijk. Ja, daar is het misschien nog beter te ruiken als we hierheen gaan. Ja, we staan nu eigenlijk op de bovenkant van de glijbaan van een bever en we roken net ook die hele sterke, ja, een beetje muskusachtige geur. Van het bevergeil, dat is de spreen die een bever achterlaat op een bepaalde markante plek. Om aan een soortgenoot te laten merken van, dit is mijn hoekje. En wat ze vaak doen, we zagen het net al, van die plantresten die krabben ze een beetje bij elkaar. Dit zou ook zo'n plek kunnen zijn. Dit is wat ouder. Maar ik ruik het wel.
Heb jij vroeger bij de padvinders gezeten, Thomas?
Nee, bij de jeugdbond voor natuur- en milieustudie. Maar dat heeft me wel heel erg geholpen. Want dan leer je dus ook gewoon in 10 dagen tijd, als je ergens op een kamp was, of je ging een dag op excursie in de biesbos, alles onder de loep te nemen. En inderdaad achter elk blad te kijken wat er scharrelt en wat er zit en wat er zingt. En dat is leuk. Iedere wandeling wordt echt een soort ontdekkingsreis.
Nou, bij Thomas van der Es moet het idee om later boswachter te worden zijn ontstaan op het kamp met de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie. En voor Michelle van Dijk ontstond het idee om later schrijfster te worden misschien wel op het Evangelische Kinderkamp waar ze vroeger iedere zomer naartoe ging. Je hoort het van de schrijfster zelf.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
In 2017 was Michelle van Dijk en Chris natuurlijk de gast om te vertellen over haar debuutroman Darko's Lessen. En ze is terug, want haar tweede roman Witter dan Sneeuw is uit. Tussendoor hertaalde de in Vlaardingen geboren schrijfster de roman van oude mensen De Dingen die voorbij gaan van Louis Couperus. En op haar Instagram-account lezen we de kernwoorden schrijver, moeder, leraar, Nederlands. Michelle, goedemorgen. Leuk dat je er weer bent. Schrijver, moeder, leraar, Nederlands in die volgorde. Ook?
Nee, de volgorde maakt niet uit. De meeste dagen ben ik in de eerste plaats moeder. En het is wat je wil. Als ik op school ben, ben ik leraar. En, ja.
En vandaag schrijver en te gast in Chris natuurlijk. In 2019 heb je die moderne hertaling gemaakt van de roman van oude mensen. Het is een boek van meer dan 100 jaar oud. Hè. Hoe was dat om te doen?
Ja, prachtig in de eerste plaats, want je duikt zo in de taal en in een verhaal dat je het zo goed leert kennen. En ik hou van Couperus, ik vind dat iedereen zijn verhalen zou moeten lezen. Dat gebeurt steeds minder en met die hertaling gebeurt het nu wel weer iets meer. En dat is wat er ontzettend leuk aan is. Het was ook wel eens moeilijk.
Ja, ja, want er zijn woorden misschien die je zelf ook niet kende.
Ik moest allerlei woorden ook opzoeken. Daar zijn hele mooie woordenboeken voor trouwens. Woorden als gehebeteerd, dat betekent dan stom verbaasd. Maar ook dingen die wij niet meer tegenkomen in hoe een huis er is ingericht, et cetera. Maar ja, dan leer je dus ook weer een stukje van die tijd kennen. Dus ook gelijk een soort historisch onderzoek.
Maar een klassieker hertalen, dan denk je soms ook vloek in de kerk misschien?
Ja, dat dachten zeker best wel wat mensen. Ik had eigenlijk niet gedacht dat mensen daar nou zo van wakker zouden liggen, maar die waren er wel. Kijk, ik ben leraar en ik zie het als een ingang naar de literatuur. En dan denk ik, ja, waar maak je je druk om? Maar jij kan, het origineel is nog steeds beschikbaar, verkrijgbaar te koop.
Doe dat lekker zelf.
Dus dat kan altijd nog. En dit kan een mooie opstap zijn.
Ja, en ben je jouw hertaling ook tegengekomen dan op de boekenlijst van je leerlingen?
Er zijn klassen die het lezen. Niet zozeer mijn eigen HAVO-klassen. Ik denk dat het iets meer op VWO wordt gelezen. Maar er is wel een enkeling die het wel op de lijst heeft gezet, ja. Ja.
En voor de boekenlijst van dit jaar kwam Witter dan Sneeuw te laat. Maar denk je dat jouw boek, dit boek, leerlingen van nu aanspreekt?
Ik denk zeker dat Witter dan Sneeuw ook wel geschikt is voor de leeslijst. Het verhaal begint natuurlijk waar de hoofdpersoon een jonge vrouw is, 19 jaar. En het gaat ook veel over haar jeugd. En ik denk dat ze daar echt wel in het verhaal worden getrokken. En omdat het gaat over jezelf zijn, worstelen met je identiteit, conflicten met ouders. Dat ook jonge mensen wel erg aan zal spreken, ja.
Ja, en je noemt het al een beetje, je boek gaat over Judith. Dat is een meisje dat zich ontworstelt aan haar opvoeding in een zwaar evangelisch milieu. Dat zijn niet mijn woorden, zwaar evangelisch milieu. Maar het was een recensent die het zo noemde. Het klinkt bijna als een tegenstelling vind ik. Want evangelisch, dan denk ik aan vrolijk en niet aan zwaar.
Ja, nou ja, je kunt ook orthodox vrolijk zijn, denk ik. De Evangelische Kerk is op het eerste oog natuurlijk een kerk van zingen, dansen, moderne muziek, veel gezelligheid, veel aandacht voor persoonlijke emotie en beleving. Maar dat kan wel degelijk ook best wel zwaar op iemand wegen, omdat als jij daar niet in meegaat, dan zit je dus in een heel gezellige club waar je je niet thuis voelt. En dan is juist dat super sociale net zo dwingend. En daarnaast heeft de Evangelische Kerk net zo goed als de Gereformeerde Kerk behoorlijke leefregels ook wel waar mensen op aangesproken worden.
Ja, vrolijke orthodoxie, omschreef iemand het ook eens. Maar in Witte Sneeuw omschrijf jij die wereld dus van binnenuit, want jij bent zelf ook opgegroeid in een gezin met de evangelische omroep en zonder popmuziek, stond er ook nog bij.
ja, klopt. Nou, het is niet zo dat wij totaal verbod hadden op popmuziek of op, laten we zeggen, wereldse zaken. Maar het aanbod was er ook niet. En het aanbod dat er wel was, was inderdaad de evangelische omroep. En bijbellessen, bijbelvertalingen, christelijke lecturen. Maar goed, ik ging ook naar de bibliotheek en las allerlei boeken. Elke zondag naar de samenkomst, zoals de kerkdienst heet. Naar de tienerclub.
En daar schrijf je uitgebreid over, want dat er was, geloof ik, in Soest een uitgebreid, echt een groot zomerkamp.
Ja, de mensen die hierin opgegroeid zijn, die kennen dit. Dat staat in het boek genoemd. En dat is ook echt zoals het... De kampen van In de Ruimte zijn in de evangelische wereld wel redelijk bekend. Ja,
want je noemt ook een verhaal op een gegeven moment. Want Judith in het boek, die heeft een broertje wat niet helemaal mee kan komen. En die gaat dan volgens mij in Soest ook bij een hele bekende dominee. Moet hij eigenlijk veranderen?
Ja, dat is niet in Soest.
Of hopen ze dat de duivel uitgedreven kan worden?
Ja, dat is niet in Soest. Maar er zitten onderdelen in de evangelische wereld die niet per se uit mijn jeugd komen, maar die ik wel in het boek belangrijk heb gemaakt. En een daarvan is gebedsgenezing of wonderendiensten. Je zou ook de nadruk kunnen leggen op, laten we zeggen, abortus, anti-abortus activisme of thema homoseksualiteit. Nou, daar heb ik niet voor gekozen. Maar wel het thema gebedsgenezing. En dat komt inderdaad in het boek voor, dat ze dus naar zo'n dienst gaan. En ik mag wel zeggen dat ik dat gelukkig niet in het echt heb meegemaakt. Maar dit bestaat wel echt in de evangelische wereld. En er zitten gewoon nuances in verschillende gemeentes binnen die wereld. In wat zij wel of niet belangrijk vinden en geloven. En wat zij, zeg maar, de grenzen vinden van hun geloof. En daar zit wel dus zo'n geloven in dat je een wonder op de agenda kan zetten. Dus dat je kunt bidden en mag verwachten dat er ook echt iets gebeurt. Ja, er zit nog wel een beetje verschil in.
Ja, maar Judith in het boek, die weet eigenlijk niet hoe snel ze die wereld van dat vrolijke orthodoxe geloof moet verlaten. Want ze gaat al als 19-jarige samenwonen. Mm-hmm. En dat heb je zelf ook, is het een heel autobiografisch je boek?
Wat dat betreft wel. Ik was 17 toen ik het huis uitging. Ik denk wel dat dat daarmee samenhangt, dat ik inderdaad snel het huis uit wilde, omdat ik, wat op zich ook andere tieners willen, veel vrijheid wilde. De makkelijkste weg is het huis uit.
Dat doet Judith heel vaak, hè? Die kiest heel vaak voor de, tussen aanhalingstekens, makkelijkste weg, want het lijkt me helemaal niet zo makkelijk, want als het ergens niet meer naar de zin heeft, dan vertrekt ze gewoon.
Ja,
gaat ze
het is inderdaad tussen aanhalingstekens. Het is natuurlijk ook een oordeel van mensen om te zeggen dat dat de makkelijkste weg is. Maar ik denk dat het een weg is die veel mensen sowieso juist niet durven en
kunnen.
Het is
best een stoere beslissing natuurlijk.
Ja, ik denk dat ze wel echt een vrijgevochten vrouw wordt. En dat is niet volledig. In het verhaal zie je dat ook niet volledig uit eigen keuze, omdat ze ook echt het gevoel heeft van ik kan gewoon niet blijven. Dat is wel echt een belangrijk thema in de roman.
Ja, en Judith komt dan bij haar vluchten overal in Rotterdam. Want ze gaat van zuid naar noord naar west. Ja. Niet naar oost. Nee. Misschien dat daar de drie wijzen vandaan kwamen.
Ja, nee, het is, ik denk het heeft meer te maken met het belang van die drie plekken. Dus niet tegen oost, maar wel... zuid is echt een bepaalde omgeving die totaal anders is dan waar ze vandaan komt. Vervolgens komt ze in Noord terecht, waar het rustig en groen is en veel jonge gezinnen zijn. En nou ja, dus ook, ja, dat moet je zelf een beetje erin zien, denk ik, van waarom elk stadsdeel erbij hoort. Maar daar heeft het meer mee te maken.
Je zou denken, Judith die breekt met haar verleden, dan wordt ze door haar familie verstoten. Maar dat is helemaal niet zo. Ze wordt steeds weer liefdevol opgevangen. Dat vond ik eigenlijk wel mooi eraan.
Ja, nou, ik denk dat heel vaak in zulke verhalen, in films of in boeken, dan moet het gelijk zo'n extreme zijn. In werkelijkheid is dat gelukkig niet zo. Er zijn heel veel mensen die wel die stap hebben gezet om uit een geloof te stappen. Ook al geeft dat twee strijd, omdat dat dus het geloof van je familie is en je bent loyaal naar je ouders toe. En dat kan soms lang duren voordat je dat inziet. Bij Judith is dat al op jongere leeftijd. Maar in werkelijkheid is dat voor mensen die tweestrijd betekent ook... Ja, maar ik wil wel ook bij mijn familie blijven. En die familie wil dat natuurlijk ook.
Ze kan nog altijd gered worden ook, denkt de familie misschien wel.
Natuurlijk, je kunt altijd nog gered worden.
Wordt Judith gered? Je leest het in Witter dan Sneeuw van Michelle van Dijk. Het boek kost €22,50. Je koopt het bij de boekhandel in je buurt. Zoals voorheen van Gennep, waar Michelle straks signeert. Eén luisteraar kan het boek winnen hier bij Rijnmond. Bel 010-436-4436. Dan maak je kans. Michelle, dank voor je verhaal en heel veel succes met je boek.
Dankjewel.
Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Roeland Kuppers, die werkte mee. Morgenochtend is Chris Natuurlijk terug met het beste uit de natuur van afgelopen week. En volgende week verrassend Midden-Delfland. Straks verrassende muziek van Johan Derksen in Muziek voor Volwassenen. Fijn weekend, pas goed op jezelf en op elkaar.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.